In the name des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes is het begin, de voortzetting en het einde van dit ons te samen zijn. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen het ons met elkaar zingen op Psalm 119, het 88e vers. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond die trouwe hulp. Die mijn rechte sporen, gelijk een schaap en gedwaald en dron dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboom te horen. Psalm 119, vers 88. Dan zal ik met u lezen de heilige wet des Heren. En na de voorlezen daarvan zingen wij Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Toen sprak God al deze woorden, zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, toch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God. Die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte de 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt spreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Lezen we met elkander gedeeld uit Gods heilig woord, wat u aan het opgetekend vindt in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Het 22e hoofdstuk, vers 31 tot en met vers 34 en daarna vers 54 tot en met vers 62. Lucas 22, vers 31 tot en met vers 34. En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de Satan heeft jullie den zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En gij, als gij zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij 3 maal zult verloochend hebben dat gij mij kent. En dan vers 54 tot en met vers 62. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij te samen neder zaten, zat Petrus in het midden van hen. En de zekere dienstmaagd, ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide: O, deze was met hem, Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende zeide, ook gij zijt van die. Maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende. In waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En er stond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere, zich omkerende, zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig. Het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus, naar buiten gaande, weende bitterlijk. Wij willen vanmorgen met elkaar een ogenblik ons bezinnen op het tekstwoord wat we lezen in Lucas 22 en daarvan vers 31 en 32. Lucas 22, vers 31 en 32. We lezen al daar Gods woord, ons tekstwoord, al dus. En de Heere zeide, Simon, Simon, ziet de Satan heeft u die den zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden, dat u geloof niet ophoudt. En gij als ge eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Zuster Schalm mag weer met ons in de kerk zijn. We willen daarvoor danken. En dan wil ik u voorgaan in gebed en in dankzegging. Heer, het zijn uw goede tierenheden dat we met elkander hier met een redelijke gezondheid mogen zijn samengekomen. Het is uw goedheid dat wij gespaard zijn bij het leven, bij de welstand en dat we nu mogen gaan luisteren naar wat gij tot ons wilt zeggen. Heer, gij spreekt tot ons dag op dag en ogenblik op ogenblik. En in bijzonder zin wilt gij tot ons spreken door uw woord in uw huis. Ja, het heeft u behaagd door middel van dat gepredikte woord zondaren in het hart te grijpen. Zondaren te leren, te onderwijzen. In de weg die gegaan moet worden door dit leven naar de eeuwigheid. Het heeft u behaagd door middel van uw woord, uw kinderen, degene u vrezen, in het kinderlijk geloofsleven te bevestigen, te sterken. Om ze te troosten, te bemoedigen op de vaak moeilijke levensweg. Heer, we danken u dat wij in de gelegenheid gesteld mogen zijn om hier te komen. Er zijn velen die deze gelegenheid niet hebben. En er zijn ook vele anderen die de lust ontbreekt om naar de kerk te gaan. En die gij begint los te laten. Die gij laat wandelen op een weg die ze zelf kiezen. Heer, geef dat wij mogen opmerken dat gij uw hand nog niet van ons hebt afgetrokken. Maar dat ge ons nog gedenken wilt en dat ge ons nog arbeiden wilt, door woord en door geest. Zegen ge ons dan. Als we gaan luisteren naar uw woord, zegen ons vooral in deze lijdensweken. Als we gewezen worden op de lijdende brug, die voor zondaren wilde lijden en sterven, opdat zondaren leven zouden door hem. Heer, geef dat we de prediking van het lijdensevangelie verstaan mogen, ook in dit morgenuur. En als we dan dat tekstwoord erover denken, dat ze pas werd gelezen, geeft dat we daar de zin van gezien. En dat we daar de troost ook uit mogen putten. Geef ons de bediening van uw Heilige Geest, opdat het een goede uren mag zijn voor ons allen hier aan deze plaats. Ik bid dat ook voor hen die naar mogen luisteren, al zijn ze hier niet aanwezig, Heer, zegen ze thuis. Als ze luisteren naar de prediking des woords vanmorgen, dan ga je ook voor hen dan meekomen met de bediening van uw geest, opdat ze uw woord verstaan mogen, troost eruit mogen betrekken, lering, onderwijzing, mogelijk ook waarschuwing. Geef, Heere, genade ook aan hen. En gedenk dan allen die deze gang naar uw huis niet kunnen maken door bepaalde omstandigheden. Want ge kent onze bejaarden, ge kent onze zieken die thuis moesten blijven. Gij kent hen die in de ziekenhuizen toeven, de rusthuizen, de pleeghuizen. Gij kent ze alle bij naam en adres. Wij dragen ze aan u op en wij bidden, Heere, zegen hen met de keur uw zegeningen. Laat uw aanschijn over hen lichten en wees hen allen genadig in de Zoon uw liefde. We danken u, Heere, dat we weer een zuster in ons midden mogen zien, die al lange tijd hier niet kon zijn, geweten door welke omstandigheden. We bidden van uw zegen haar, ook vanmorgen in de kerkgang. En laat het voor haar een goede, rijke uren worden, ook hier in uw bedehuis. En waar ge haar gedachtig zit geweest in het verleden, Heere, wees gedachtig ook in het heden. En gedenk er ook voor de toekomst. En dat wat betreft dat lichaam, als wat betreft de ziel. Want u zijn alle dingen bekend, ze heeft u in alles nodig. Zegen haar dan naar de rijkdom van uw genade om Jezus wel. Wil zegenen al de samenkomst van uw kinderen. Zegen al uw dienaren die geroepen worden in uw woord te prediken. Geef gij ze kracht om dat te kunnen doen. Geef gij ze wijsheid en inzicht in uw woord. En geef ze vooral de bediening van uw heilige geest. En dat al uw dienaren mogen leren dat ze zelf niets kunnen in eigen kracht. Maar dat gij het zijt die toch steeds uw woord bevestigen wil. Dat gij krachten geven wil aan degene die in zichzelf zwak zijn. En dat al uw dienaren mogen beleven. Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Geef dan genade in uw kerk. En zeg aan alle arbeid in uw koninkrijk en ons vaderland. En daarbuiten, gekend de arbeid van zending en evangelisatie, de arbeid onder Israël. Zegen allen die een taak hebben op de terreinen die ons gegeven hebt om te bearbeiden. En geef dat wij zo mogen arbeiden in vertrouwen op u. En zo uw koninkrijk mogen we inwachten in ons hart, in ons huis en over de ganse wereld. Geef dan genade, vol genade. Ook in een wereld vol zonde en schuld, aan een wereld vol van ellende en nood. Heer, gij weet, de nood hier is vandaag en de dag in de wereld. Geen het oorlogsgeweld, geen de moeite, de zorgen, de verdrietigheden van mijn hart, Heere. Wij beleiden voor u onze zonden die ook daarin spreken. Want waren er geen zonden, waren geen oorlogen, waren geen zorgen, geen moeite, geen verdrietigheden. Wij beleiden voor u onze schulden. Wij bidden van u, Heere, geef genade. Genade te midden van veel schuld en wil gij dan nog geven gerechtigheid en vrede in een op een woelige aardbodem. En geef dat er gevraagd wordt naar u, naar uw woord, naar wat gij wenst. Dat geschieden zal ook in deze wereld naar uw woord en naar uw wetten tot uw Heer. Gedenk dan aan hen die verdrukt worden, die vervolgd worden des woords wil. Geef kracht naar kruis en maken dan boven binnen en boven dingen nog zoveel dat tijden van druk en moeite gezegend worden ten waarde van dat zielenleven, dat ereverheerlijking van uw grote naam. Ontfermend God, we beleiden voor u onze onwaardigheden, maar wij bidden, pleeg erop het offer der verzoening, gedenk ons en zegen ons uit genade in de vergeving van al onze zonden. Uw hoogheidsschonden, zie ons eraan in dat ene offer van Golgotha. En maak gij dan wel met ons, ook met hem, die de mond doet open, zegen ook hem. En geef dat de bediening des woords hem gemakkelijk mag vallen. En dat hij met de gemeen een goede uren hier beleven mag aan deze plaats. Wij bidden dat om Jezus wel. Amen. Kernelement gemeente van het lijdensevangelie, dat is dat wij verlost moeten worden, verlost kunnen worden door het volkomen offer van Golgotha alleen. Door het volkomen offer, dat wil dus zeggen, daar kan niets van u bij. En daar behoeft niets van de mens bij. Nee, het gaat om dat één offer van Golgotha. En dat één offer moeten we leren zien als een volkomen offer. Met één offerande heeft hij een eeuwigheid volmaakt, zo staat in de schrift opgetekend. Alle degenen die door hem tot God gaan. Dat is de kern van het lijdensevangelie, de kern wordt het ook genoemd van de leer der reformatie. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn Godgenoten, kroon en vrije gunst alleen. Dit gemeente is de les die we moeten leren heel ons leven door. Dat is de les die benadrukt wordt vooral in de lijdensweken. Dat is de les die u moet leren, die ik moet leren, die ook Simon Petrus leren moest. Die ook al de discipelen leren moest. Vandaag, denk eens aan uzelf. Denk eens aan de discipelen. Hoe weinig hebben de discipelen begrepen de noodzakelijkheid van Jezus lijden. En dan, wat dacht Petrus, Johannes, Jacobus en ook al die andere discipelen, en wat denkt u en wat denk ik, wat denken wij mensen vaak te kunnen en te moeten steunen op eigen werken, op eigen kracht. En daarom die les, die moeten we leren op de school van Jezus lijden. En daarom is het goed dat wij 7 lijdensweken kennen. En die 7 lijdensweken moet dit punt vooral telkens weer geaccentueerd worden. En nu kunnen we dat alles beleiden van onze lippen, want wij beleiden allemaal dat we kinderen zijn zogenaamd van de reformatie. En we beleiden allemaal dat we uit genade zalig kunnen worden. Wij beleiden allemaal de leer, zogenaamd van de vrije genade. Maar nu de beleving. Hoe staat het met de beleving daarvan? Dat moet u leren en dat moet ik leren. Heel het leven door. Omdat u, onder ik, of de mens er telkens weer zelf tussen zit. Met zijn eigen werk. Met zijn eigen redenering, met zijn eigen gedachten, met zijn eigen gerechtigheid, met zijn eigen hoogmoedigheid, met zijn eigen wijsheid. En daarom is het een heel stuk om niets te worden voor God. Opdat Christus in ons leven zij, alles en in allen. En dat willen we nu vanmorgen eens lezen, ook in het woord van onze tekst. Want we hebben gehoord van Simon Petrus. Hij stond zo hoog in zichzelf dat hij zegt, Heere, al zouden ze allemaal geërgerd worden aan u, ik nooit. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. Maar tot dezezelfde Petrus heeft de Heer Jezus gezegd, Simon, Simon, weet ge wel wat gezegd? Kent u zelf wel? Kent u zelf in uw kleinheid, in uw zwakheid, in uw nietigheid. Simon, Simon. En wat staat er dan in die tekstwoord? Zie, de Satan heeft u die den zeer begeerd om te zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. En gij als geen zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Luisteren wij dan eens op deze tweede lijdenszondag naar deze les in de school van Jezus lijden. En dan zien we naar Simon Petrus die deze les aan zijn adres geadresseerd zag. Want dan luisteren wij naar onze eerste gedachte, welke moeilijke les Petrus op die lijdensschool moest leren. Welke troostrijke toezegging Petrus op die lijdensschool mocht ontvangen. En dan tenslotte welke belangrijke opdracht hij daar moest leren aanvaarden. We spreken dus door over Simon Petrus in de school van Jezus lijden. We horen welke moeilijke les hij daar moest leren. Welke troostrijke toezegging hij daar mocht ontvangen. Welke belangrijke opdracht hij daar mocht aanvaarden. Nu gaan we eerst met elkaar zingen op Psalm 69, vers 3 en vers 4. En u krijgt dan de gelegenheid om uw gave de liefde voor de dienst des Heren af te zonderen. Wij geven eerst iets voor de diaconie en daarna geven wij iets, de tweede collecte dus, voor de kerk. Schaam er mij de stille hopen niet van hen die u, o Heer, de legerschare verwachten. Gaat geen schande wedervaren aan hen die u steeds zoeken in verdriet. Met mij verging een hoop, o Israëls God. Dat ik mijn smaad u het wil dragen. Mijn aanzien bedekt met schande en spot, helaas. Maar dat heb ik stof tot bitter klagen. En het vervolg in het vierde vers. Mijn broeder ben ik vreemd. Terwijl ik onteer. Psalm 69, vers 3 en vers 4. De opmerkelijke gemeente, wanneer wij het begin lezen van de lijdensgeschiedenis. En dat de schrift ons attendeert op een tweeërlei begeren. Ten eerste op het begeren van de zoon des mensen. En dan ook over het begeren van de vorst der duisternis. Dit staat tegenover elkaar. En dit geeft ons een aparte predikatie. Wanneer wij zo onze blik werpen op het lijdensevangelie. Als het gaat over het begeren van de zoon des mensen. Dan moet u met mij eens lezen wat staat opgetekend in Lucas 22. En daarvan het 15e vers. Daarin bestaat dat Jezus zei tot zijn discipelen: ik heb grotelijks begeerd dit paasschaam met u te eten, eer dat ik lijde. Dat begeren van de zoon des mens. Hij begeerde dus met zijn discipelen het eten van dat paasschaam dat heen wees. Naar hem het ware paaslam. Want weet allemaal de geschiedenis van het paasfeest, het oudste menselijke paasfeest althans. We weten dat toen dat lam moest worden geslacht en het bloed van het lam moest worden gestreken aan de zijposten en de bovendurven van het huis van Israëliet. En dat toen Israël dat paaslam at, dat God toen Israël uit het diensthuis van Egypte heeft verlost. Dat God Israël heeft bewaard toen de engel des verderfs door de straten en de wijken van Egypte ging verlost. Omdat Israël kende het bloedmerk op de deurpost van het huis. Verlost door het bloed. Verlost door het bloed van het lam. Dat was oud testament is reeds symbolisch. Heen wezen naar het ware paaslam. Want in het Nieuwe Testament staat er ook: ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. En als we dat ons nu indenken, dan gaat dit tekstwoord toch wel in de verbeelding tot ons zeer spreken als we hier lezen: ik heb grotelijk begeerd om dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want in Christus zou het paasfeest vervuld worden. In Christus zou het ware paaslam geslacht worden en daarom het paascha zou in Christus overgaan in het avondmaal. Ik heb grotelijk begeerd om dit paascha met u te eten, eer dat ik lijde. En dan zie ik de weg van het oudste mensen paascha gebaand naar het heilige avondmaal. En dat hele avondmaal doet ons denken aan de breking van Jezus lichaam, aan de storting van Jezus bloed. Dat hele avondmaal dat predikt ons tot de laatste dag van de wereld toe. Zijn lijden, zijn sterven, verkondig mijn dood totdat ik kom. Ik heb grotelijk begeerd om dat met uw discipelen te overdenken. Dit paas van mij te deden, eer dat ik lijd. En dan zie ik Jezus te midden van zijn discipelen. Ik zie hem zitten aan de paasmaaltijd. Ik zie hem zitten aan het eerste avondmaal. En dan zie ik de weg gebaand naar Gethsemane, Gabbata, Golgotha. Ja, wat zeg ik? Dan zie ik de weg gebaand naar het grote avondmaal van de bruiloft des lams. Want dat staat ook in dit schriftgedeelte opgetekend. Want dan staat er: ik heb grotelijk begeerd dit paasje met u te eten, eer dat ik lijde, want ik zei u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En dan zie ik Abraham, Isaac en Jacob. Ik zie ze zitten aan de ronde tafel van de bruiloft des lams, want daar is ten volle vervuld het Oude Testamentje paasja en het Nieuw Testamentische heilig avondmaal. Zie gemeente, dat is dus het begeren van de zoon des mensen. Het begeren van de grote hoge priester van de kerk om met al zijn discipelen eenmaal aan te zitten aan die tafel, de tafel van de bruiloftszoon, om God drieënig te eren, te loven en te prijzen tot in de eeuwigheid. Maar nu komt onze tekst. Want nu staat hier in onze tekst dat de voor de duisternis kunde ook zijn begeren. En dan lees ik mijn tekst enigszins anders. Dan lees ik mijn tekst zien door de voor de duisternis. Ik heb grotelijks begeerd om al de discipelen te zuchten als de torwe. Dus de begeerte van de voor de duisternis. En de zoon is mensen. Hij weet alle dingen. Hij doorgrondt ons aller hart. Hij proeft ons aller dieren. Hij wist ook van dat begeren van de voor de duisternis. En daarom het klonk als een profetie. Simon, Simon, ziet de Satan heeft u die dat zeer begeert om te zichten al de tarwe. En als u dat indenkt, een tarwe zeef, u weet wel wat er dan gebeurt. Dan wordt die tarwe op de zeef gelegd en die tarwe wordt door elkaar geschud, wordt in de wind gehouden. En wat gebeurt er dan? Het kaf, dat verstuift door de wind. Al het onkruid dat blijft achter en het echte ware koren, dat wordt dan verzameld in deze zeef. En zo geliefde, zo zal de voor de duisternis, laat ik het dus zo zeggen dat u het allen begrijpt, zo zal de voor de duisternis de discipelen, als het ware doorkonders schudden. Ze zouden worden geslingerd en geschud, ze zouden in de war worden gebracht, ze zouden wat vertwijfeling worden gebracht in hun zielenleven, met het oog op Jezus lijden, met het oog op Jezus sterven. De vraag zou straks op gaan komen in hun allerlei, waarom dat lijden, waartoe dat lijden, zijt gij degene die komen zou. Of verwachten wij een andere? Simon, Simon. De Satan heeft u die zeer begeerd om u zo in vertwijfeling te brengen. Om u te ziften als de term. Ziet ge dat tweerlei begeren? En dan weet ge dat begeren van de voor de duisternis, dat richtte zich dus op het leven. Op het leven van de discipelen. Op het leven van de kerk. Maar het begeren van de voor de duisternis, dat richtte zich op de dood. De dood van de discipelen en de dood van de kerk. En dan weten wij geliefd hoe dat in de praktijk is vervuld geworden. Want dan zien wij vanmorgen in de eerste plaats weer Jezus te midden van zijn discipelen aan het laatste paasfeest. Jezus in het midden en dan ziet ge 12 discipelen. 12 discipelen, maar toen kwam de breking van dat 12-tal. Want daar zie ik de hand van Judas dompende in de schotel, waarvan Jezus gezegd had, die met mij in de schotel zal indopen, die zal mij verraden. Daar zie ik dus op eenmaal bij die tafel de liefdesgemeenschap. Daar zie je ook eenmaal de zwarte, ruige handen van de vorst der duisternis. En dan had Judas ontmaskerd. En dan had Judas uit. Er staat de Satan voor in hem. Dan gaat hij uit om het loon des verraads in zijn bezit te nemen. Judas wordt verdreven van de paasmaaltijd. Judas wordt van het eerste avondmaal als het ware weggezonden. 12 gebroken. Daar zie ik maar 11 discipelen. Jezus in het midden. Is de vorst der duisternis toen ook weggegaan met Judas? Nee, 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 de vorst der duisternis. Hij is gebleven. Want het ging de vorst der duisternis niet alleen om Judas. Het ging ook om Petrus, het ging ook om Johannes, het ging ook om Jacobus, het ging om kortom al die andere discipelen. Lees je het maar in dit schriftwoord. Simon, Simon, de Satan heeft u lieden Ja, wat staat er? Hier staat hij, de Satan heeft u zeer beheerd onder zich al de tarwe. Nee, dat staat hij niet in het enkelvoud, maar dat staat hij de Satan heeft u lieden, meervoud dus, u lieden zeer beheerd om te zichten al de tarwe. En daarom zie ik de zeven of de duisternis niet alleen gericht op Petrus, maar ook op al die andere discipelen. En hoe dat nu allemaal is gebeurd, geliefde, ach, u kent de geschiedenis. Denk eens een ogenblik aan de worsteling van Jezus in Gethsemane. Denk eens aan de gevangenneming in Gethsemane. Ik zie daar drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Ze gaan met Jezus in de hof der leven. En laat Jezus een zielenstrijd strijden. Een zielenstrijd. Waar we mensen geen woorden voor hebben. Een zielenstrijd waar wij dus niets van kunnen zijn. Een zielenstrijd waar u eerbiedig stil onder zult moeten worden. Als gelezen over die beker, die drinkbeker van de toren. Als gelezen over dat gebed, mijn vader, indien het mogelijk is, laat die drinkbeker van mij voorbij gaan. Zie, daar hebben wij geen woorden voor om dat uit te zeggen, wat die zielenstrijd heeft te betekenen gehad voor de borende kerk. Maar ik zie daar die drie discipelen, ik zie daar die andere discipelen. Ik lees ervan in de schrift dat zij zijn allemaal in de slaap gevallen. Staat, ze werden zo bedroefd, ze werden zo door het lijden overmeesterd, ze werden er zo door in de war gebracht, dat ze zijn van verdriet in de slaap gevallen. Dat was de zielenstrijd in Gethsemane. En wat is er gebeurd bij de gevangenneming? Toen bij de soldaten kwamen met zwaarden en stokken, dan grijpt Petrus naar zijn zwaard. Meester, zal ik met dat zwaard slaan? Ach, Petrus, alle die het zwaard nemen zullen door het zwaard ver gaan. Petrus wordt daar tot orde geroepen, maar tenslotte is het zo gelopen dat niet alleen Petrus, maar al de discipelen zijn weggevlucht. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Geliefde denken die we zien wat dat allemaal te betekenen had in verband met wat hier staat in mijn tekst. Ziet ge dan niet de zeef van de vorst der duisternis? Al de discipelen in de war gebracht, al de discipelen op de vlucht gejaagd. Toen is in vervulling gegaan, immers het woord, de schrift. In deze nacht zult ge allen aan mij geërgerd worden. Daar zie ik het zwaard des gerechts voor de zoon des mensen. Maar dan zie ik de discipelen aan Jezus geërgerd. En toen kwam het verhoor in de zaal van Caiaphas. En dan zie ik nog een ogenblik slecht, dan zie ik Petrus staan. We kennen ook deze geschiedenis. Petrus staat daar terwijl de Jezus staat voor zijn rechter. Petrus verloochent zijn meester op drie malen toe. Tot drie malen toe het uitgeroepen en dat onder vervloeking en eedzwering zelf. Ik ken deze mens niet. Ziet ge dan niet ook daar? Daar voor die zaal van Caiaphas, de zee van de vorst der duisternis. Petrus verhaal komt daar in de zee en het scheen wel. Hij dreigde om te komen in die zee. Hij kwam in de zee. Het scheen wel, hij werd geworpen over de zee. En toen stond Jezus daar voor Caiaphas. En daarna ging Jezus naar Pilatus. Van Pilatus naar Herodes. Van Herodes naar Pilatus. En toen naar dat donkere kruis van Golgotha. Toen kwam de dood. Toen kwam de begrafenis. Geliefden, er scheen er maar één woord voor deze discipelen overgebleven te zijn. En dat was het woord. Nu is alle hoop, alle verwachting weggegaan. Nu is het een verloren zaak.
Als de schrift denkt wijn en harte stond voor brood en zoveel smarten, waar ik met een drang vermeng bij de tranen die ik pleng. En welke les moest Peter nu in deze weg leren? Welke les moesten al die discipelen in deze weg leren? Welke les moet u leren letten op wat hier staat? Welke les moeten we allemaal in dit verband leren? Zult ge het niet vergeten, geliefde, die ene les? Ten eerste, de noodzakelijkheid van Jezus lijden. Dat er één mogelijkheid was tot de zaligheid, tot de eeuwige heerlijkheid, en dat was Jezus lijden. En dan ten tweede, dat het bij dat lijden ging om dat ene offer, dat volkomen offer, dat offer gebracht op Golgotha's kruis. Kortom, dan gaat het voor u, voor mij, dan gaat het voor ons allemaal om deze zo moeilijke les. Alle dingen schaden direct erachter, om de uitnemendheid der kennis die wij vinden alleen in de borg van de kerk, Christus Jezus. Ach, wat is er wat kanten als ze van deze les, de vorste duister is een mens vaak in de war brengen. Want we hebben u reeds gezegd, hoe weinig verstaat een mens de strikte noodzakelijkheid van Jezus leidt. Hoe weinig verstaat een mens dit, dat eigen krachten te verachten, dat dat op Jezus school moet worden geleerd. Hoe weinig verstaan we, geliefd, en beleven wij dat er als het gaat om onze zaligheid en Jezus lijden, dat er geen nagelschrap zult hier van de mens bij kan en bij behoeft, want anders dan zou het een verloren zaak zijn. En nu zie ik de vorst der duisternis, is een menige leven met een zegen. Wat kan over de duisternis ten opzichte van dit punt de mens vaak in de war brengen? Welke geestelijke duisternissen komen er vaak in het zielige leven van een mens juist in verband met dit punt? Wat kan een mens het moeilijk hebben als de nacht valt van de geestelijke aanvechting, van de geestelijke bestrijding op dit punt? Wat kan een mens het moeilijk worden als de Heere zich in zijn geestelijk leven verborgen gaat houden? Als een mens in zijn geestelijk leven alleen komt te staan, zonder hulp, zonder hoop, zonder verwachting, alleen. En dan Jezus naar Caiaphas, Jezus naar Pilatus, Jezus naar Herodes, Jezus naar de Golgotha, Jezus tenslotte in de dood, Jezus begraven in dat donkere graf. En dan staat je alleen. Net als de discipelen tenslotte alleen stonden toen Jezus gestorven was. Alleen, zonder hoop, zonder verwachting. Geliefde nog aan, dan blijft er in menig geestelijk leven vaak maar één woord over. En dat is het woord, het is afgelopen. Het is voor mij verloren. Verloren en toch nee, want nu staat in onze tekst een troostrijke toezijn. Want hier lees ik, Simon, Simon, de Satan heeft u die den zeer begeerd als te zichten als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Van de vorige gemeente dat we deze troostrijke toezijn hier mogen lezen. Want heus alsof het bij duisternis komt met de zeef der vertwijfering, dan kan het erin schijnen alsof de geloofslam radicaal wordt uitgeblust. Dan kan het wel eens zo donker worden in het zielelevende mens dat van alle kanten als daar wordt beluisterd. En waar is nu uw hoop? Waar is God op wien gebouwd en in wie gezag vertrouwd? Geen hoop, geen verwachting meer, geen troost, geen bemoediging meer in het zielenleven. Maar nou lees ik hier een troostrijke toezijn. En dan zou ik willen accentueren dat kleine woordje ik. Hier lees ik het woord Simon, Simon tot tweemaal toe. Maar hier lees ik ook het woordje ik. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En in dat woord moeten wij nu trachten op te vangen de liefde. De liefde van die borg die zorgt voor heel zijn kerk. Die zorgt ook voor Simon Petrus. Al kon Simon Petrus zijn meester dan tot drie maanden toe verloochenen. Al liet Simon Petrus zijn meester dan los. Die grote hoge priester hield Simon Petrus vast. Ik heb voor u gebeden. En dan zie ik vanmorgen al de discipelen in het donker. Dan zie ik vanmorgen Simon Petrus daar in de zaal van Caiaphas. Dan zie ik hem daar staan tot drie malen toe, zijn meester verloochenen. Maar dan zie ik ook de borg der kerk staan voor Caiaphas. En als opmerkelijke gemeente toen Jezus daar stond, treedt de hoge priester geïnformeerd naar zijn discipelen. En wat heeft Jezus toen gezegd? Wat had Jezus toen van Simon Petrus gezegd? Wat had Jezus toen van Johannes van Jacobus gezegd? Wat zou die grote hoge priester van u kunnen zeggen in deze lijdensweken? Ach gemeente, er staat opgetekend in de schrift dat toen Jezus stond voor zijn godsdienstige rechter, treedt hij niets ten kwade van zijn discipelen gezegd. Hij heeft alleen gebeden. Ik heb voor u gebeden. Hij heeft gebeden voor Simon Petrus. Gebeden voor Jacobus. Gebeden voor Johannes. En dan zie ik dat gebed doorklinken als daar in het oog van Jezus. Want dan staat er. En Jezus omkerende zag Simon Petrus aan. Alleen maar die blik. Van Jezus ook. In deze blik heeft Petrus gelezen. Jezus liefde. Ja, in deze blik heeft Simon Petrus gelezen het gebed van de grote hoge priester. Ik heb u niet losgelaten, Petrus. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En daar dat ingezoomd geloof van Simon Petrus, dat daar in het mysterie van Jezus lijden, als daar niet uit kon komen, dat ingezonken geloof, dat is op dat moment zo opgevlamd, dat hij vluchtte naar buiten. En daar weende hij bitterlijk. Daar weende Simon Petrus uit de liefde tot Jezus. Want dit stond in het geschreven: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet toch dat ik u lief heb. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Geliefde, dat staat u als een troostbrenger toe, zei niet alleen voor Simon Petrus. Maar dat staat u als een troostbrenger toe, zei voor heel de kerk des Heer. En dan moet de kerk des Heer vaak door donkere, duistere nachten van geestelijke aanvechting, van geestelijke bestrijding, om te leren die moeilijke les. Jezus in zijn offer, in zijn verzoenend lijden alleen. Ja, dan moet de kerk des Heren door moeilijke wegen, de donkere nachten van aanvechting en bestrijding, om dit ene te leren, alle dingen schaden direct erin achter, omdat nemen zij de kennis van Jezus Christus onze Heer. Dan geldt ook voor deze lijdensweken, gemeente, dat wij deze borg moeten willen volgen op zijn lijdensweg. En als gij dan volgt in uw gedachten door het Gethsemane over Golgotha naar Golgotha en gij ziet daar zijn priesterlijk borgtochtelijk lijden, dan moeten wij met elkaar dat lijden zien. In het licht, in de eerste plaats, van het recht Gods. En daarna in het licht van de liefde Gods. Als ze dat eerste niet leert, dan verstaat ze dat laatste helemaal niet. Als je alleen maar het spreken over de liefde en u kent het recht niet, dan is dat kennen van de liefde geen rechtgrondig kennen van de liefde. Nee, de liefde zult alleen dan kunnen kennen wanneer je de liefde ziet tegen deze achtergrond van het recht. En als je het recht dan ziet, je ziet daar die beker van de toren Gods in Gethsemane. Je ziet daar op Golgotha Jezus veroordeeld. Je ziet daar die spotmantel. Je ziet daar die toornenkroon. Je ziet daar op Golgotha dat ruwhouten kruis. Je ziet daar die doornagelde handen. Je ziet daar die doornagelde voeten. Gehoord door de prediking van de vloek, dan moet gij leren buigen. Buig onder het recht van God. O God, ik kost u die zwaar. Ik deed al mijn zonden, u al deze jammer aan. Ik heb het lijden verdiend. Ik heb de vloek verdiend. Ik ben uw gramschap dubbel waarde. Dan moet ge buigen onder het recht God. En dan moet ge ook leren uw grootheid te verliezen. Uw eigen gerechtigheid te verliezen. Uw eigen gerechtigheid te verliezen. Dan moet ge leren vallen. Dan moet ge leren in deze weg. Dat ge alleen maar zalig kunt worden. Uitgenade. Uitgenade door het volkomen offer. Van Jezus alleen. Dan moet ge in Gethsemane. Dan moet ge op Golgotha, op Golgotha leren. Sterven aan uzelf. Om te kunnen leven. Uit een ander. Dan moet op de zeven of de duizend al het kracht van uw hoogmoed, van uw gerechtigheid, van uw grootheid, van uw gewijsheid weggeblazen worden. Opdat in die zeef niet anders over zou blijven dan datgene wat je van God ontvangen hebt. En dat is genade. Genade alleen. Dan moet uw ik sterven. Opdat je zou leren leven uit het ik van een ander. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Geliefde dan voor die zeef van de vorder duisternis, profetelijk voor de ziel. Dan betrekt ge dan een rijke vrucht uit. Want dan nogmaals, dan sterft u, maar dan leeft de borg in u. En dan staat er in deze borg ook de vastheid. De zekerheid, de garantie, dat ondanks alles, ondanks dat Peter zijn wees geroven, dat ondanks alles, de Heere zorgt voor heel zijn kerk. Ik geef u het eeuwige leven en gij zult niet verloren gaan. Niemand zal u uit mijn hand drukken. Daarom gemeente denken er zo over na wat hier staat. Simon, Simon, de Satan heeft u die de zeer begeert, de ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. En dan staat er tenslotte, en gij, als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Dat is dus tenslotte de opdracht die Petrus moest weer aanvaarden. Er zijn wel eens mensen geweest, en vooral jongere mensen kunnen dat vragen, die zeggen, was Petrus niet bekeerd? En als geen bekeerd zal zijn. Zit van nu wel, Petrus was nog niet bekeerd. Nu geliefde bekering. Ach, u weet wel. Als God u bekeert, dan leert God u heel uw leven door dat u bekeerd moet worden. Bekering, dat is een stuk voor heel het leven. Bekering, dat is een stuk dat voortduurt tot aan de rand van je graf toe. En in dit licht moeten we dan ook lezen wat hier staat. Petrus, als gij eens bekeerd zult zijn, versterk uw broeder. Waar moest Petrus van bekeerd worden? Hij moest bekeerd worden van zichzelf. Hij moest bekeerd worden van zijn eigen baan, van zijn eigen grootheid, van zijn vooruitstrevendheid. Petrus moest wat betreft zijn oude natuur leren sterven, wat ik zo pas aanstipte, om alleen uit de Heer Jezus te leren leven. Het is dan ook opmerkelijk dat u hier tot twee keer toe leest het woord Simon. Simon, Simon. En dat woord dat duidt ons heen naar het eertijds van Simon Peter. Dat woord Simon dat doet ons denken aan de visserman. Die dat visnet bezig was te trekken uit het water. Simon, dat doet ons denken aan de man die gewend was om met zijn boot op de zee vergeleerd te varen, al heen en weer wiegelende. Simon, dat was de heen en weer geslingerde. Simon, dat ons denken dus aan het eertijd van Peter. En deze Simon, hij heeft later een nieuwe naam ontvangen. Dat was de naam van Petrus. En dan weten de jongeren ook wel wat de naam Peter betekent. De naam Peter betekent rotsman. De onbewogen. En daarom, het is opmerkelijk gemeente, Simon, Simon. Nu is Petrus de rotsman. Van zijn ziel of natuur bekeerd worden. Peter de rotsman hoest heel zijn leven dus van zijn oude natuur al meer en meer bekeerd worden. En dat was ook voor Peter een aparte les. Dat was voor Peter een moeilijke les. En daarom heeft de Heer het toegelaten daar die verloochening voor de zaal van Caiaphas. En heeft Peter erop uitgeleerd. Nu denken ze aan het feit dat toen Jezus opgestaan was uit de doden. Er staat in de Bijbel, toen gingen twee discipelen naar het graf. Petrus en Johannes. En wat staat er dan? Apart vermeld. Dat is iets, dat kunnen ook de jongens en de meisjes wel weten. Er staat zo apart vermeld dat de ene discipel liep vlugger dan de andere. Of er staat feitelijk, de ene discipel, namelijk Johannes, liep vlugger dan Petrus. En daarom, Johannes was het eerste in het graf. Gezegd, hoe kan dat nu? Petrus altijd vooraan gestaan. En toen kwam Petrus achteraan. Waarom? Petrus had een les geleerd, een moeilijke les. Hij was leren sterven aan zijn eigen waan, aan zijn eigen grootheid. Hij moest leren sterven aan zijn vooruitstrevendheid. Hier ben ik. Hij moest leren achteraan komen. En dat heeft hij geleerd. Hij kwam achteraan. Hij was het laatste bij Jezus graf. En als u dat nog niet voldoende zou zijn, dan moet u maar eens lezen de brief van Petrus. Want Petrus heeft deze opdracht vervuld in zijn leven. Versterk uw broederen. Want dan lees ik in zijn brieven, wees met ootmoedigheid bekleed. Want God weet de stadelvaardige, maar de nederige geeft je genade. Zie, dat is de les die Petrus doorgaf aan zijn broeders. En deze les van Petrus die klinkt nog door, ook door u, die vanmorgen in de kerk zit. Een les van Petrus, wees met ootmoedigheid bekleed. Want God weet de stadelvaardige, maar de nederige geeft de genade. En dan nog een les van Petrus, want er staat in een van zijn brieven het volgt ook op dat teken. Want dan staat hier, die al zich gescholden werd niet wederschool. En als ze leed niet drijven, maar gaf het over aan dien die rechtvaardelijk oordeelt. Die zelf als een zonde in zijn lichaam gedragen door het hout, opdat wij ter zonden afgestorven zijnde, ter gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Hier zegt Petrus dus tot al zijn broeders, gij waart allemaal als dwalende schapen, maar nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Nu gemeente, deze bekering leren God u en mij. En dan moeten we allemaal op school. We moeten de school van Jezus leiden. En op deze school komt. En u verstaat de ernst van Jezus leiden. U ziet dat lijden nogmaals in het licht van het recht God en van de liefde God. U dan verzeker ik u, dan heb je niet veel drukte meer in je leven. Dan praat je ook zoveel niet meer over deze en over gene. Dan redeneert je niet zoveel over kerkelijke, gemeentelijke zaken. Nee. Dan heb je in de lijdensweken druk met uzelf. En dan gaat je niet vooraan staan, net als Peter zal te deed, maar dan komt je helemaal achteraan. En dan zegt hij, ik ben de minst. Ik ben onwaardigste van allemaal. En dan wordt er voor u het grootste wonder als gij in de weg van Jezus lijden. Eenmaal mag komen. aan het grote bruiloftsfeest in de hemel. Als je eenmaal zult mogen zitten met Abraham, Isaac en Jacob aan de ronde tafel van de bruiloftsdans. En als zou de vorder duister is, dan nog zo begeerig om je zicht als de tornen. Als zou je nog zo'n vertwijfeling worden gebracht, telkens weer als door een duister is, gaat schudden met die zee. Als zou door de duister is, Judeen fluisteren, zegen God naar een sterk. Maar dan staat in Jezus de garantie dat al degenen die leren sterven aan zijn voeten, dat is zullen leven met hem. Want dan staat er van Jezus begeren. Ik heb grondelijk begeer om dit Pascha met u, Petrus, met u, Johannes, met u, Jacobus, met u, al mijn discipelen, tijden, eerderlijk lijden, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk God. Daar houdt de Heer Jezus zijn kinderen vast, dwars door het zeemeen, dwars door Galata en over Golgotha en door het donkere graf heen, dat Jezus en de discipelen vast, totdat ze allemaal terugkomen aan de ronde daal van de bruiloftsdans, totdat het lijden op elke, totdat het avondmaal vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. Heere, geef mij aan die avondmaalstafel de laagste plaats. Zo geen plaats wilt geven. Want nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 27. 7e vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven. We gaan verder volgen op Psalm 27 vers 7. Dat het troost zijn van het vaak moe gestreden zonders hart. Dat gij een God zij die het geloof in het hart werkt, maar die dat geloof ook in stand houdt. En dat in en door het priesterlijke werk van de grote hoge priester van de kerk, dat uw rechterhand zit en u ophoudt om te bidden. Ik heb u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Heer, gij kent de bestrijding der ziel. Gij kent de zevende voor der duisternis. Ook telke malen wordt gehanteerd in het leven van uw kerk op deze aarde tot op de dag van vandaag toe. Geef dat we de troost kennen mogen van dat gij in staat voor uw werk. En dat we mogen leren in de weg van loutering, in de weg van beproeving, in de weg ook van geestelijke aanvechting en bestrijding. Dat uw werk en volkomen werk is. Grote hoge priester van de kerk. En dat geen deze weg ons leert eigen krachten te verachten. Dat ons leert niet te worden voor u. Dat ons leert heel ons leven door onze sterven, onze grootheid, onze eigen waarde, om zo te beleven wat wij beleiden, dat het enkel vrije gunst is, die eeuwig u bewolkt. Heer, leer ons dat en onze kinderen, en dat we zo de ruimte van het zalig worden leren kennen in uw grote hoge priester alleen, maar dat we ook mogen leren, wat dat zeggen wel, dat er niets van onszelf, niet van de mens bij kan, maar dat alles is van u en tot uw eer en tot uw verheerlijking. Heer, maak ons dan een handelbaar instrument in uw hand en werk dan in ons hart, door we weer de genade en geest, alle listen en overleggingen wat over de duisternis ondanks, laat nooit die boze vijand toe dat hij ons enig hinder doet, maar kom gij als de grote preker van de werken van Satan in ons leven, in het levende gemeente, en mag gij uw priesterlijk lijden en sterven verheerlijken in ons aller hart, opdat we zo mogen leren uw lijden recht te betrachten in stille eerbied, in de heilige bewondering, hier wijd pensiel met een verwonderende oog. We danken u voor wat ons schaaft vanmorgen. Ga met ons naar huis. Breng ons veilig thuis en geef ons ook vanavond een plaats. Hier in uw huis, als we andere maal naar uw woord willen luisteren, maak deze zondag tot een rijke zondag voor ons en voor al onze kinderen, om Jezus wel. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 138 vers 4 en onder het zingen daarvan wordt u gave gevraagd voor de kasonderingen bijstand. Als ik omringd door tegenspoed zwijgen moet, schenk gij mij leven. Psalm 138, vierde vers.
en meesters heb ik weer die gaan naar de uitgang van het kerkgebouw. Dus u begrijpt wat de bedoeling is. Het is de eerste zondag van de maand dat u wordt in de gelegenheid gesteld om ook nu nog weer iets te geven voor de bekende A, B, C, Z actie, onze zendingsactie. Gaat dan in vrede naar uw woning en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.